Geliefde gemeente, waarom hebben wij eigenlijk Advent? Waarom kunnen we niet gelijk stilstaan bij Kerst? Waarom die 4 weken voor Kerst? Het is toch zo dat het om Christus gaat, dat Christus gekomen is, dat Christus voor alles gezorgd heeft, het leven, dat moeten we weten, dat mogen we weten. Dat ligt toch daarin dat wij Christus kennen. En als wij Christus kennen, dan hebben we genoeg. Waarom dan toch Advent? Alsof het er nog van komen moet. Nou, de Advent leert ons dat wij ook op Christus moeten worden voorbereid. Om Christus te kennen en om Christus te ontmoeten, moeten wij worden voorbereid. Adventstijd is voorbereidingstijd. Vergelijk het met wat we hebben bij het Heilige Avondmaal. Het Heilige Avondmaal is om zo te zeggen waar het om gaat. Maar dat ben je niet in één keer. Er is een week van voorbereiding op het Heilige Avondmaal. Zo geeft de Heer ook voorbereiding op de komst van de Heer Jezus. En een van de vele plaatsen in het Oude Testament waar we daarover horen is in Maleachi 4... En we staan nu stil bij vers 6. Heel Maleachi 4 is een profetie van de komst van de Heer Jezus en wat erbij hoort. Maar wij staan dan nu stil bij het 6e vers. Dat is het vers dat ook aangehaald wordt door de engel Gabriel. Bij de aankondiging van de geboorte van Johannes de Doper. Maleachi 4 vers 6, daar lezen we. En hij, dat is dus Johannes de Doper, of de profeet Elia, zo wordt hij genoemd in vers 5. En hij zal het hart der vaders tot de kinderen wederbrengen. En het hart van de kinderen tot hun vaders. Omdat ik niet komen en de aarde met de ban sla. Tot zover dit woord van God. Onder deze tekst en boven de preek staat bij elkaar gebracht. Bij elkaar gebracht. Daar gaat het om in de komst van de Heer Jezus. Bij elkaar brengen. God en mens bij elkaar brengen. Maar dan blijft het niet beperkt tot God en mens. Dan gaat het ook om mensen onderling. Bij elkaar gebracht. 3 gedachten. De afstand. De ouders. En de kinderen. Bij elkaar gebracht. We horen eerst van de afstand. Er staat het woord wederbrengen. Dat kun je ook vertalen met bekeren. Maar dat betekent dus dat het ergens vandaan moet komen. Van afstand moeten ze terugkomen. Als tweede, de ouders. Hij zal het hart van de vaders tot de kinderen wederbrengen. En als derde, de kinderen. Het hart van de kinderen tot hun vaders. Als eerste de afstand. Maleachi is de laatste profeet van het Oude Testament. Het staat aan het einde van het Oude Testament, maar hij leefde ook als laatste. Na Maleachi duurde het wel nog meer dan 400 jaar voordat de Heer Jezus zou komen. Maar deze woorden die wij nu gehoord hebben, dat zijn dus de laatste woorden van een profeet. Van een door God geïnspireerde profeet, die klonken in Israël. Je zou kunnen zeggen, die klonken ze nog in de oren. De laatste woorden, als ze onthouden hadden, die klonken ze nog in de oren. Wat zegt nou de profeet als laatste? Als we het even iets ruimer nemen dan alleen vers 6. Dan is het laatste wat we horen in het Oude Testament, dat Christus zal komen. Er staat natuurlijk veel meer in het Oude Testament. Veel meer ook bij de profeten, ook bij Maleachi. Maar het laatste wat hij laat horen, in het begin van hoofdstuk 3, en dan hier in hoofdstuk 4, dat is dat Christus zal komen. Als wij goed letten op wat hij erover zegt, dan zien we in elk geval achteraf, dat het eigenlijk gaat om 2 komsten van Christus. Maleachi profeteert de genadige komst van de Heer Jezus. Maleachi 3 vers 1. En snel ik zal tot zijn tempel komen, die Heere die gij lieden zoekt. Te weten de engel des verbonds aan de welke gij lust hebt. Zie, hij komt, zegt de Heer der Heerscharen. Die engel des verbonds, die Messias, die zal komen tot de tempel. In de tijd dat de tempel er nog stond, zou de Messias komen. Ook verder in vers 2 van ons hoofdstuk. U lieden daarentegen die mijn naam vreest, zal de zon der gerechtigheid opgaan. De zon der gerechtigheid. Daar is de Heer Jezus ook, waar Zacharias ook van zingt. Hè? Dat is een lofzang. De zon des heils doet aan de kimmen staan. Profetie van die genadige komst van de Heer Jezus, die zal komen om de duivel te bestrijden. Om de zonde te betalen, om de toorn van God op te vangen. Om in ellende nabij te zijn. De verlosser, de redder. Daar profeteert Malachi van. En hij wekt het volk op. Verlang daarnaar. Zie er naar uit. Hij komt, hij komt. Maar als de mensen goed luisteren, dan voelen ze, het is niet alleen fijn en niet alleen makkelijk en niet alleen verlossend. Want als Christus komt, is het ook als rechter. Daarover gaat het eerste vers van ons hoofdstuk. Zie, die dag komt branden als een oven. Dus de dag komt van de zon die opgaat en het licht dat schijnt, het heerlijk licht van genade. Maar ook die dag komt met dat brandende licht van de toren van God. Dat oordeel. Dan zullen alle hoogmoedigen en al wie goddeloosheid doet een stoppel zijn. Voor Malachi lag dit heel dicht bij elkaar. Hij heeft misschien niet goed kunnen onderscheiden hoe dat nou precies zat met dat heerlijke en met dat ernstige. Het is dezelfde Jezus, dezelfde Messias. Maar wij weten nu, zijn eerste komst, die is nu al geweest. Die was vooral in genade en liefelijkheid. Niet alleen, maar wel vooral. De tweede komst, die zal vooral zijn in macht en majesteit. En dan zal het oordeel ten volle plaatsvinden. Maar in allebei de gevallen geldt dat het zijn vraag is, hoe zal ik nu de mensen aantreffen? Hoe zijn de mensen nu, als de Heer Jezus zal komen? Nou, als het aan de mensen ligt, niet best. Het is niet voor niks. Dat het Oude Testament, tenminste onze uitgave van het Oude Testament, in de Hebreeuwse Bijbel is de volgorde net wat anders. Maar goed, dan is nog steeds Malachi de laatste profeet. De laatste woorden van het Oude Testament, die zijn dreigend. Opdat ik niet komen en de aarde met de ban sla. Als de Heere dat zegt, dan bedoelt hij dus, als het aan u ligt, als u gewoon uw gang gaat, dan moet ik dit doen. Dan moet ik komen en de aarde met de ban slaan. Dan moet ik komen om te oordelen en allen weg te doen van voor mijn aangezicht. En die ernstige dreiging, dat is geen loze dreiging, maar dat is een gepaste dreiging. Een eerlijke dreiging. Die past bij wie God is. God is heilig en rechtvaardig en die kan de zonde niet maar zo laten bestaan. En die dreiging past dus ook bij wie wij zijn en hoe wij gaan leven uit onszelf. Opdat ik niet komen en de aarde met de ban sla. Maar als die dan komt, hoe kan die dan zo komen dat hij niet de aarde met de ban moet slaan? Hoe kan die dan zo komen dat er een zegen van uitgaat? Dan moet er iets gebeuren. Dan moet er een afstand overbrugd worden. Dan moeten de dingen rechtgezet worden. Dat staat in ons vers. Hij zal het hart der vaderen wederbrengen tot de kinderen. En Zacharias, of de engel Gabriel, Die vult het nog wat verder in. Dat ziet u in Lucas 1, vers 17. De ongehoorzamen tot de voorzichtigheid der rechtvaardigen. Om de Heere te bereiden, een toegerust volk. Dus het gaat de Heere erom dat hij er naartoe werkt, dat mensen niet meer zomaar zonder hem leven, maar dat ze zich bekeren tot hem. En moeten wij ons dan eerst bekeren en dan komt de Heer Jezus. Maar laten we dan eens letten op de prediking van de voorloper van de Heer Jezus. Wat Malachi zegt, voordat de Christus komt, zal zijn voorloper komen. Hoofdstuk 3 vers 1, zie ik zend mijn engel die voor mijn aangezicht de weg bereiden zal. Eerst de engel, de kleine engel zou je kunnen zeggen. En dan de grote engel met een hoofdletter. De Messias. Eerst Johannes, dan Jezus. Ook ons hoofdstuk zegt dat in vers 5. Zie, ik zend jullie de profeet Elia, eer dat die grote en die vreselijke dag des Heren komen zal. Die engel en die Elia, dat is dus Johannes. Johannes de Doper. Die komt eerst, dan komt de Heer Jezus. En wat deed nou Johannes? Johannes ging de zonde aanwijzen. Johannes vertelde waar het mis zat, waar het probleem zat bij het volk. En iedereen werd de zonde aangewezen. De hoge plaatsen, de lage plaatsen, de Joden en de heidenen, allemaal hoorden ze waar het probleem zat. De een had hier het probleem, de ander daar. Maar allemaal hadden ze in hun hart een probleem. Allemaal van God afgeweken. En nu ging Johannes de zonde aanwijzen. Ging het zo goed? Toen Johannes de Doper gekomen was, ging het toen goed met het volk? Nou, dat niet. Ze hadden de Heer Jezus zelf nodig. Maar Johannes heeft ze wel geleerd dat ze de Heer Jezus nodig hadden. Hij is wel de weg gewezen. Ik doop u wel met water, zei hij, maar na mij komt, die sterker is dan ik. Die zal u met de Heilige Geest en met vuur dopen. Daarmee wil hij zeggen, ik kan alleen maar aan de buitenkant tegen u spreken. Maar Jezus Christus, de binnenkant, die werkt in uw hart. Maar, waar zal wel van heel veel betekenis, dat Johannes zo aan de buitenkant preekte. Dat de mensen geconfronteerd werden met hun zonde. Dat de mensen leerden wat er nodig was. Waarom? Opdat ze des te meer zouden leren waarom ze de Heer Jezus nodig hadden. Toen de Heer Jezus kwam. Toen waren er mensen. Toen waren er meer mensen dan voordat Johannes er geweest was. Toen de Heer Jezus kwam, toen waren er mensen. Die zagen zo uit naar de Heer Jezus. Die hadden zo verlangen naar een redder. Er waren tollenaren. Denk aan Levi de tollenaar. En Jezus die kwam voorbij zijn tolhuis. En één woord, volg mij. En die volgde hem. Zou dat niet zijn omdat hij net als andere tollenaren al van Johannes de Doper gehoord had wat zijn probleem was? Dat is het eerste. Wat de Heere wil doen. Hij wil ons voorbereiden. Confronteren. Zodat we voelen. Ik heb echt de Heer Jezus nodig. Dat hebben we allemaal nodig. Hè? Dat we de noodzaak van de Heer Jezus zien. Dat niet zomaar ja natuurlijk is. Oppervlakkig is. Waarom de Heer Jezus gekomen is. En dat waarom we zouden geloven. Maar dat het nood is in onze ziel, dat we zeggen, ja het is echt zo, zonder redder ben ik verloren. Dat is het eerste. Maar er ligt nog iets in. Want deze tekst is ook wel heel concreet. Daar gaan we zo meteen over verder. Maar een van de concrete problemen is, dat het in de gezinnen niet goed gaat. En nou zegt de Heere, voordat Christus terugkomt, is het zo nodig dat de mensen ook, dat hun leven op orde gebracht wordt. He, dus voor de eerste komst van de Heer Jezus was het. Met de bedoeling dat ze Jezus als redder zouden nodig krijgen. Voor de tweede komst van de Heer Jezus is het. Omdat als de Heer Jezus komt, hij ook ontvangen kan worden. Dat er een verlangen naar hem is. Dat als hij dan komt en op de aarde komt kijken om zo te zeggen, hoe is het nou? Hoe is het nou in de kerk? Met eerbied bedoeld. De Heer Jezus komt uit de hemel, op de wolken des hemels, en zijn ogen gaan over Urk. Zegt, dat is nou een christelijk dorp in Nederland. Hoe is het nou op Urk? Wat zie ik daar? Nou, als God ons maar gewoon onze eigen gang liet gaan, dan zag hij hier een puinhoop net als overal. En ook daarom zegt hij, voordat die grote dag van de Heer komt, moet er gewerkt worden. Moet er bekeerd worden. Is de verandering nodig. Zodat als de Heer Jezus terugkomt, hij kan zeggen, ja, ik zie daar mensen die leven zoals ik het bedoeld heb. Ik zie daar harten die op mij gericht zijn. Ik zie daar mensen die op elkaar gericht zijn. Hij stelt immers die vraag, de zoon des mensen. Als hij wederkomt, zal hij ook geloof vinden op de aarde? En je mag er de rest van verbinden. Zal hij ook liefde vinden op de aarde? Zal hij ook gehoorzaamheid vinden op de aarde? Zal hij ook eenheid vinden op de aarde? Dat is dan waar het om gaat, hè? Waar hij naartoe wil werken. Onze tweede gedachte, dan gaat het om die wederkeer van de vaders en de moeders. Misschien eerst nog even dit. En wij kunnen algemeen zeggen, er zijn veel problemen. We zijn zondaren. We zijn ongehoorzaam, ongelovig vanuit onszelf, onbekeerlijk. Maar wij zien ook dat er een bijzonder probleem is, juist nadat het einde vordert. Hoe dichter wij komen bij de wederkomst van de Heer Jezus, hoe meer we juist dit probleem zien, dat er afstand is. Afstand tussen mensen. Het afstand tot God, die is er altijd, sinds de zondeval. Maar we zien steeds meer dat het ook betekent afstand tussen mensen, gezinnen die uit elkaar vallen. Dus echt scheidingen. Generatiekloof. Grootouders die aan hun lot overgelaten worden. Eenzaamheid. Verwijdering. En steeds meer zal naar het einde dichterbij komen. Juist een probleem zijn in de liefde. En de liefde van velen zal verkouden, staat er in Matteüs 24. En daarachter zit natuurlijk, helaas, die grote afstand tot God. Waarom de Heere zegt, er is bekering nodig. Er is bekering nodig van het hart naar God toe. En er is bekering nodig naar elkaar toe. Onze tweede gedachte. De ouders. Als wij het hebben over een generatiekloof, of dat de ouders anders zijn dan de jongeren, wat denk je dan aan? Zomaar even, hè, hoef natuurlijk geen antwoord te geven, maar er zijn hier denk ik ook wel ouders en jongeren die wel eens ruzie hebben thuis. Dan het liefst zie je elkaar dan de hele dag niet meer. De ouders kunnen de kinderen niet uitstaan en de kinderen kunnen de ouders niet uitstaan. Een poosje. Dat blijft meestal gelukkig niet zo, maar ruzie. Boosheid. Waar ligt dat aan? Nou, de jongeren die kunnen zeggen, ja, dat ligt natuurlijk aan mijn ouders, want die zijn ouderwets. Of die willen, ik mag dit niet, ik mag dat niet bijvoorbeeld. Dat zou kunnen. Maar als je dat dan naast de Bijbel legt, dan zeg je, ja, eigenlijk hebben mijn ouders wel gelijk, misschien. En de ouders, die zullen al snel zeggen, ja, de jongeren, de jeugd van tegenwoordig, moest kijken wat er aan de hand is. Wat ze doen. Ja, dat deden wij vroeger niet. We waren ook geen... Wij waren ook niet braaf. Maar toch, zoals tegenwoordig. Waar komen de problemen vandaan? Die komen van de jeugd. Toch? We hebben een jeugdprobleem. Ze zien ook allemaal van die aanplakbiljetten. Hè, ons mooie dorp maak je niet kapot. En allemaal van die... En dat gaat altijd over de jeugd. Er worden meestal niet de ouders aangesproken, maar de jongeren. En dat is wel logisch. Maar weet je wat Malachi zegt? Malachi zegt, laten we het eerst eens hebben over het ouderprobleem. Laten we eens niet beginnen met het jeugdprobleem, maar eerst met het ouderprobleem. Dat zegt hij eerst. Hij zal het hart der vaders wederbrengen tot de kinderen. Nou, dat hoeft toch niet? Die vaders en die moeders, die zitten toch al lang in het goede spoor, maar die kinderen... Nee, zegt Malachi, de vaders. Daar gaat iets mis. We hebben een ouderprobleem. Natuurlijk is dat niet altijd zo. Maar het probleem is er echt. Wat voor probleem is dat? In sommige gevallen, maar dat is gelukkig het meestal niet zo. In sommige gevallen is dat ouders echt niet goed zorgen voor hun kinderen. Dat ze simpelweg geen liefdevolle ouders zijn. Maar de meeste ouders zijn liefhebbende ouders. Die willen best wel voor hun kinderen zorgen. En toch gaat er soms en vaak echt iets mis. Harten der vaderen wederbrengen. De harten der vaderen wederbrengen. Als je hart wedergebracht moet worden, dat betekent je hart veranderd moet worden. Wedergebracht, ik heb het net al gezegd, betekent iets als bekeerd. Dat betekent dus dat er een probleem van binnen zit. Een probleem van het hart, een geestelijk probleem. Je zou heel veel dingen kunnen zeggen, maar laten we... En opletten wat Malachi hier noemt. Dat hart moet bekeerd worden naar de kinderen toe. Waarom dat? Moet harten niet naar God toe bekeerd worden? Jawel. Wel, zegt Malachi. Maar die bekering naar God toe betekent ook een bekering naar de kinderen toe. En andersom. Die bekering naar de kinderen toe die hij hier bedoelt is een bekering naar God toe. Je hoeft niet je kinderen meer geld te geven. Je hoeft niet per se je kinderen meer te beschermen. Je hoeft niet per se meer verstand van opvoeden te hebben. Je hebt hart voor je kinderen nodig. Dat is wat echt dringend nodig is. Hart voor de kinderen. Dat betekent dat wij... Gedurig, ieder uur van de dag, als wij aan onze kinderen denken, altijd gericht zijn op hun geestelijk welzijn. Dat betekent niet dat je elke seconde praat over God. Maar dat je één ding echt beseft. En daarvoor zitten jullie ook in de kerk. Eén ding echt beseft. Wat er ook met mijn kind gebeurt. Als die maar de Heer Jezus leert kennen. Als mijn kind maar opgevoed mag worden voor de Heer. Als mijn kind in het opgroeien maar zijn naam mag belijden. En een christen zijn. Niet een buitenkant christen, maar een echte christen. Als mijn kind maar eenmaal voor God kan verschijnen. En er wordt van alles geroepen in onze tijd. Hè? De wereld is echt wel heel vol. Ja, maar je moet ook met je tijd meegaan. Ja, maar je moet ook een goede opleiding hebben. Ja, maar je moet... Er moet helemaal niet zoveel. Maar ze moeten wel voor God verschijnen. En dat moet echt. En als je hart bekeerd is tot je kinderen, dat betekent niet dat je kind koning wordt in het gezin. Hè? Prinsjes en prinsesjes, waar alles voor opzij gelegd wordt en die wordt op het schild gehesen. daar gaat het niet om. Je hart bekeren tot de kinderen betekent je het geestelijk welzijn van je kind voelt, omdat God centraal staat. God de grootste plaats heeft in je hart. En God de grootste plaats krijgt in je gezin. Waar leef je voor? Waar leef je kinderen voor? En wat is je, ja, het zicht dat je hebt, zeg maar, op de hele opvoeding en inrichting van je gezin? Hoe is je gebedsleven? En zijn jullie biddende ouders? En bidden, dat is niet alleen maar een kwestie van af en toe de namen van je kind noemen, maar een hart dat God aankleeft. Een hart dat aan God als het ware vasthangt en zegt, Heere, ik kan u niet loslaten, totdat ik mag weten dat mijn kind geborgen is in u. En dan nog kun je ze nog niet loslaten. Omdat je zo verlangt dat ze dicht bij de Heere leven en niet op afstand van hem. Dus het is in de eerste plaats een zaak van de binnenkant. Daar hoort natuurlijk ook een buitenkant bij. En dat stip ik maar even aan. Maar dan gaat het om de tijd die we eraan besteden. En iedereen is druk. Iedereen heeft van alles te doen. Maar vaak merken we ook wel, we zijn helemaal niet druk met de belangrijkste dingen. We maken onszelf en we maken elkaar vaak ook druk, zodat voor waarvan we eigenlijk voelen, dat is belangrijk, dat heeft waarde, daar hebben we dan zo weinig tijd voor. Tijd. En aandacht. Aandacht voor je kind, aandacht voor het hart van je kind, voor hoe gaat het nou echt, in de tijdelijke dingen ook. En je kunt nooit over de geestelijke dingen praten als je geen aandacht hebt voor de tijdelijke dingen. Als ze met hun lichamelijke, psychische, sociale problemen niet bij je terechtkomen, dan komen ze voor de geestelijke problemen ook niet bij je terecht. Aandacht, hart voor je kinderen. En ook wat doe je? Hoe ziet nou je gezinsleven eruit? Wat heeft er een plaats, wat heeft er geen plaats? Dat is wat nodig is. Maar nu staat hier niet alleen dat het nodig is, maar ook dat het gebeurt. We hebben niet alleen een ouder probleem. We hebben ook een ouder belofte. Hij zal de harten van de vaders bekeren tot de kinderen. En ik geloof dat het iets is wat we in deze tijd ook zien. Aan de ene kant zien we zoveel ouders die hun kinderen nou eigenlijk opvoeden voor de wereld en verder niet. Of bijna niet. Gelukkig mogen we ook zien dat er juist veel aandacht voor is. Voor opvoeding, voor geestelijke opvoeding. Misschien zien we daar ook wel iets van de uitkomst van deze tekst. Aan de ene kant dat de Heere zegt, de liefde van velen zal verkouden. Maar aan de andere kant ook, hij zal de harten van de vaders en de moeders bekeren tot hun kinderen. En wie zal dat doen? Nou, de voorloper staat er, Johannes de Doper. En dan kun je ook de predikanten, de predikers in de tijd van het Nieuwe Testament invullen. Maar daarachter ligt toch Christus. Christus die aangekondigd wordt. Christus waarvan Johannes zegt, hij zal met de Heilige Geest en met vuur dopen. En iedere vader, iedere moeder heeft een ouder probleem. Maar God geeft ook aan iedereen die belofte. Hij zal bekeren. Hij zal je hart richten, als het je er maar om te doen is. Als je in je eigen verlegenheid er maar bij hem komt. Heere, van mij krijgt ze zoveel werelds mee. Zoveel oppervlakkigs. Zoveel zelfliefde. Zoveel ongehoorzaamheid. Maar leert u mij en leer mijn kinderen dan dat andere. En zoals de engel dat mag beloven. Om de Heere te bereiden. Een toegerust volk. Maak ons bereid. Maak ons klaar om een toegerust volk te zijn. Toegerust voor de taak. Maar toegerust Vooral ook voor de ontmoeting met de Heer Jezus. Het was de eerste, de ouders. Als tweede, de kinderen. Hij zal de harten van de vaders tot de kinderen wederbrengen. En het hart van de kinderen tot hun vaders. Dat is ook nodig. Want op dat vlak gaat natuurlijk net zoveel mis. We hebben een ouderprobleem en we hebben een jongerenprobleem. Want we zijn allemaal zondaren. Wij hebben God op het hoogst misdaan. Ja, wij en onze vader Stevens. Erkennen jongeren het ook? Ik heb soms dat gevoel van wel. Dat jullie wel voelen, joh, er gaat iets niet goed. Eigenlijk zou het anders moeten. Ja, je vrienden, media, en gewoon, nou, je wilt gewoon nog zoveel. Je wil zo nog veel nog ontdekken, je hebt soms helemaal geen zin. En dan op andere momenten denk je, maar eigenlijk is dit het toch ook niet. Leven in de wereld geeft geen echt geluk. Geeft geen rust in geweten. Geeft geen vastheid. Je voelt het wel. Er is ook een jongerenprobleem. En dat zien de jongeren ook wel om zich heen. Maar ik denk, jongeren, dat jullie het zeker ook wel zien in je eigen hart. Het is echt nodig. Het is echt nodig. Dat je niet maar een beetje bijgestuurd wordt en elke keer moeten ze weer zeggen, joh, doe dat eens niet. Maar het is nodig dat je hart bekeerd wordt. Het is nodig dat je zelf gaat in de weg van de Here. Dus niet alleen maar naar de kerk gaan omdat het moet. Niet naar catechisatie gaan omdat je gestuurd wordt. Niet dat de meiden een rok aantrekken omdat dat bij de schoolregels hoort. Niet dat je die film niet kijkt omdat je tijd erop zit op je telefoon of zo. Dat is altijd iets van buitenaf. Maar het gaat de Heer erom dat ook jouw hart bekeerd wordt. Dat het in je eigen hart ligt. De Heere volgen. En niet uitstellen tot later. In een jaar straks. Weet je, als ik 20 ben. Of als ik nog wat ouder ben. Ik ga trouwen. Dan. Nee, nu. Er staat toch. Hij zal het hart van de kinderen. Wederbrengen. Tot hun vaders. Dat zou mooi zijn, hè. Als het nou gebeurt zo in de gezinnen. Vader. Moeder, komt een jongere van 16, meisje van 14, ik heb het niet goed gedaan. Altijd maar weer moesten jullie tegen me zeggen, doe dat nou niet. Ik voel het nu, ik heb het verkeerd gedaan, ik wil het anders. Ik wil niet meer altijd maar tegen jullie ingaan en altijd maar mijn eigen gang gaan. Maar ik zou zo graag ook de Heere willen dienen. Nou, dat gaat helemaal niet vanzelf. Want er wordt aan alle kanten aan je getrokken en je eigen hart die gaat ook alle kanten op. Maar daarom dat je juist met die vraag naar je ouders toe gaat. En zo staat er hier toch. De harten van de kinderen bekeren naar de vaders toe. Vader. Misschien zeg je het niet precies zo. Maar je bedoelt het wel. Vader, wilt u me helpen? Vader, vertel me eens. Wat betekent het nou als je de Heer Jezus mag kennen? Stel die vraag. Vader, wat betekent het nou om te bidden? Hoe moet ik bidden? Moeder, hoe doet u dat eigenlijk? Vechten tegen de zonde. Ik vind het soms zo moeilijk. Kunt u het me uitleggen? Kunt u, ja, dat is natuurlijk wel de vraag, kunt u dat? Kunt u er iets van vertellen wat het betekent om te vechten tegen jezelf? Kunt u vertellen hoe u verlangt naar de Heer? Het zou toch mooi zijn, als je nou zo met elkaar mag spreken. Als je bij je kinderen merkt, ze willen echt de Heer Jezus leren kennen. En ze weten misschien niet precies wat dat inhoudt, ze hebben het nog niet ervaren. Maar ze willen het echt. Ze willen het van u leren. En uw hart mag opengaan. Joh, Uit mezelf hield ik ook niet van de Heer Jezus, maar nou kan ik niet meer zonder. En soms dan is hij zo ver weg, maar dan verlang ik weer zo, dan trekt hij weer zo, of dan komt er een preek, of dan mag ik iets horen. En dan denk ik, Heere Jezus, ik kan niet meer zonder u. En dat zingt het in mijn hart. God des levens, ach wanneer zal ik naderen voor uw ogen. Als je dat mag vertellen tegen je kinderen. En je kinderen die wil ik echt horen. Zou je het willen horen van je ouders? Zou je het willen horen van je leerkrachten? Het kan wel zijn dat je het wil horen, maar je vraagt het nooit. Dan hou je het nog een beetje van binnen. Maar dat hoeft niet. Die belangrijke vragen, die mag je ook uiten. Als je vader en moeder hebt die van je houden, dan horen ze dat zo graag. En je kent ook leerkrachten, die zijn er overal, leerkrachten van je weet. Die willen echt graag dat ik met God mag leven. Dan moet je ze vragen. Wat voor vraag je ook hebt, stel die vraag. Misschien best wel lastig met je vrienden erbij, maar weet je wat ik heel vaak gemerkt heb? Dat vrienden in een vriendengroep eigenlijk met dezelfde vragen zitten. Vorige week stonden twee jongens bij elkaar en die ene jongen zegt, die vertelt zo wat er in zijn hart leeft. En ik vraag hem, heb je dat wel eens in je vriendengroep gezegd? Nee, zegt hij, nee. Maar een van die vrienden stond erbij. Dus ik vraag die vriend van hem. Zeg, joh, vind je het eigenlijk gek dat jouw vriend nu dit vertelt? Vind je het gek? Heeft hij dat nooit gezegd? Vind je het raar dat hij het vertelt? Nee, zegt hij helemaal niet. Vind ik juist mooi. Want ze zaten allebei met dezelfde vraag. Maar omdat je het niet zegt, dan weet je dat niet van elkaar. Nee, dus je moet je niet schamen om zo'n vraag te stellen. Maar ja, je kunt wel zo'n vraag hebben. Maar is dat het nou? Is dat genoeg? Je kunt een vraag hebben. Is dat dan bekering? Kun je dat zelf? En dan staat hier toch. Hij zal. En dus als er echte vragen in je hart leven. Dat is een teken. Dat God jou niet loslaat. Dat God aan je trekt. Maar het is ook een moment waarop God. Als het ware je nog meer vragen stelt. Zeg joh. Je kunt nou die vraag stellen. Maar mag ik het ook doen? Je kunt wel voelen, ik moet bekeerd worden. Maar wat nu als je bekeerd gaat worden? Als het ware stelt God die vraag. Aan alle jongeren, aan alle kinderen. Mag ik je hart hebben? Mag ik je naar mij toe trekken? Mag ik je lostrekken van de wereld? Mag ik aan mij verbinden? Hij zal. Als je dan voelt, uit mezelf wil ik niet. Er is nog veel te veel wat trekt. Oh, soms dan leeft het zo in mijn hart. Dan wil ik zo graag. Maar soms, dan wil ik weer veel en veel liever de andere kant op. Dan moet je bij deze tekst komen, bij deze woorden. Heren, u zegt toch, hij zal de harten van de kinderen bekeren tot de vaderen. Dat betekent dus ook tot die gelovige, godvrezende voorvaderen. God wil bekeren. God ziet dan zo graag een jongere die zegt, ik red het niet, ik doe het niet, ik weet niet hoe het moet, ik weet niet waar ik het zoeken moet. Heren, neemt u mijn hart. Ik kan niet meer buiten u, maar ik kan u ook niet vinden. Aan de ene kant kan ik niet langer blijven weglopen. Maar de andere kant kan ik niet naar u toe lopen. Hij zal. Dat heeft hij ook vanmiddag gezegd. Kijk nou. In mij is de genade. Van begin tot het eind. Vader, Zoon en Heilige Geest. Alles wat je nodig hebt om zalig te worden ligt in deze God. Dat heeft hij vanmorgen laten zien dat het geldt. Niet maar voor volwassenen. Maar voor kinderen. En als het nou voor kinderen geldt. Voor baby's geldt die belofte. Zou die dan niet ook voor jongeren gelden? En in die belofte, daar ligt ook dat God het wil uitwerken. Hoeveel te meer zal de hemelse Vader de Heilige Geest geven, degene die hem bidden. De harten van de vaders bekeren tot de kinderen. De harten van de kinderen bekeren tot de vaders. Als dat nou gebeurt, wat dan? Nou weet u nog in welk kader het staat, dit hoofdstuk. De komst van de Heer Jezus. Straks komt de Heer Jezus terug. En als hij dan, nogmaals, bij zijn wederkomst, als hij dan hier op Ur komt kijken. En als hij dan bij uw huis binnen komt kijken, wat ziet hij dan? Moet hij dan zeggen, waar is nou geloof in dit gezin? Of ziet hij dan, kijk, daar is nou een vader en een moeder. En daar zijn kinderen. Met hart voor mij. Treft hij u aan achter de tv? Of treft hij u aan achter de Bijbel? Niet de hele dag. Ik bedoel niet dat je de hele dag Bijbel leest. Maar zou het kunnen dat u samen bij de Bijbel aantreft? Zou het kunnen dat u aantreft samen aan tafel zingende? Het zal gebeuren. Hij zal harten van ouders, hij zal harten van kinderen bekeren. En nu is de vraag, of dat ook voor ons geldt. De Zoon des Mensen, als hij wederkomt, zal hij geloof, zal hij liefde vinden in uw gezin, in uw hart. Amen.